Goedemorgen, ik wil allemaal hartelijk verwelkomen in die eredienst vanochtend. A hearty welcome to all of you. En alle gasten, hartelijk welkom vandaag in ons eredienst. En ons is blij dat jullie hier is. Voordat die eredienst begint, met ons twee afkondigingen van die kerkraad. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die kerk, die tweede collecte voor hulpbehoevende kerken. En dan is het vandaag voorbereiding voor die heilige nachtmaal. Wat ons, als de Heere wil, volgende week in die ochtenddienst zal vieren. Indien daar bezoekers is wat samen met ons nachtmaal wil vieren, of als uw familie of vrienden het wat u bezoekt, is dit nodig om vooraf, verkieselijk tegen vrijdag, dit bij die kerkraad, bij die wijksouderling kenbaar te maken, zodat die nodige regelings en onderzoek getref kan worden. So next week we will celebrate the Lord's Supper. Laat ons aandacht op de Heere richten en ik wil daarvoor Psalm 42, die eerste verse lezen. Laat ons samen gaan staan. Zoals een wildsbok wat smacht naar waterstromen, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar die levende God. Wanneer kan ik in die tempel ingaan en voor God verschijnen? En vandaag mag ons samen die tempel van God wees en voor hem verschijnen. Laat ons hem samen vereren. Ons belei ons afhankelijkheid van God. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat de hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons dan genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Ons zingen nou samen van Gods majesteit. Hij is vriendelijk voor allemaal wat op Jezus vertrouwt. Met oprechte harten om vereer. Psalm 97, vers 1 en 7.
zijn zijn naam ter eer. Wees voor geen heiligheid.
Ons luister nou samen naar die wet van God. Dit is die manier waarop ons weet van ons zondes en ons harten leren kennen. En dit brengt ons bij Christus. Als ons tenminste Christus onthouden en hem gloeien. En dan zoek ons ons toevlucht bij hem. En laat ons samen luisteren naar die wet van God. Toen het God al hierdie woorden gesprek en gezegd, ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen nie. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle niet neerbuig en hulle niet dien nie. Want ik, Yahweh jouw God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die kinders bezoek aan die vader, die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mijn geboden onderhoudt. Je mag die naam van die Heere jouw God niet ijdelijk gebruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laat blijven. Nie. Gedenk die Sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van Yahweh, jouw God. Dan mag jij geen werk doen nie. Jij, of jouw zoon, of jouw dochter, of jouw dienstknecht, of jouw dienstmaagd, of jouw vee, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is nie. Want die 6 dagen heeft Yahweh die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is. En op die 7e dag heeft hij gerust. Daarom het die Heere die Sabbatdag gezien en het geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jou daar verlengd mag worden in die land waar de Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet echt breek nie. Je mag niet steel nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreek nie. En je mag niet jouw naaste zijn huis begeer nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer nie. Of zij dienstknecht, of zij dienstmaagd. Of zij os, of zij esel, of iets wat van jouw naaste is niet. Dan zingen we ons nou Psalm 51, vers 4 en 8, als ons schuldbelijdenis. En dan zingen we ons ook dat geen dierenoffers die zonde kan wegnemen niet. Dit is een roep om Christus, ons verlosser, wat ook gekomen is. Psalm 51.
burnt offers, opgere die altar vieren.
Die verlosser waarvoor die Ou Testament geroep het en wat die mense so lang verwag het, het gekom en ons lees daarvan in Kolossense 1 vers 19 tot 22. Dit is die genadeverkondiging wat ons nou mag hoor na die wet. Want dit het die Vader behaag dat in hom, Christus, die ganse volheid sou woon en dat hy deur hom alles met homself sou versoen nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemelen. Ook julle, wat vroeger vervreemd was en vijandig gesind door die bose werke, het hy nou versoen in die lichaam van sy vlees, door die dood, om julle te heilig en sonder gebrek en onberispelijk voor hom te stel. Dat is nou daarvan sing, skrifberuiming 14, die werkelijkheid wat ons dan in Christus ontvang, die water wat op ons gesprinkel wordt en is, en dit is die wassing met die Heilige Geest, skrifberuiming 14. Is vir my. Laat ons saam bid. Vader in die hemel, ons dank u dat ons u, die almachtige, eeuwige God, mag aanspreek als ons Vader. Dat u ons ken, dat u ons lief het, en dat u ons bevrijdt van die zondes, wat scheiding maakt tussen u en ons. Die zondes wat ons schuldig maakt tegenover uw wet. En die zondes wat ons levens bedreigt. En Heere, ons wil belei dat ons zing daarvan, dat ons harte gebreek is door die zonde. Maar hoe dikwijls ervaar ons niet dat die gebrokenheid niet zo sterk daar is nie. Dat ons maar net leef en ons dingen doen. En eerst later denk aan wat u wil was geweest en wat ons moest gedoen het. Hoe dikwijls leef ons oppervlakkig. En kom ons niet eens achter dat ons zondig niet. En daarom dank ons u, Heere, dat terwijl ons dit niet geniet nie, dat ons dit toch nodig het om naar uw wet te luisteren en achter te komen dat ons zonde gedoen het. Want dan kan ons dit belei, dan kan dit vergeef word, en kan ons weer die vrijheid van Christus ervaren. Heer, ons wil niet zondig en in uw wil ingaan nie. U hebt ons al klaar een nieuw hart gegeven, wat de ander begeerte heeft, een goede begeerte. Maar toch valt ons steeds weer in zonde. En ons bid, Heer, dat u ons daarvan bewust zal maken, en dat u ons ook bereid zal maken om dit te erkennen. Dat ons niet zal denken dat ons geen zonde meer heeft nie, en dat alles recht is met ons. Want dan zou ons ophouden om ons zondes te beleiden. En dan zien ons niet meer onze noodzaak voor Christus niet. Heer, ons wil u hartelijk dank dat u voor ons uw wet gegeven hebt, zodat ons weet waar ons staan. Maar ook dat u na die wet ons niet daar los in die schuld, in die duisternis niet. Maar dat u uw eigen zin gestuurd hebt om ons daaruit te redden. En ons dank u dat ons nou die wet mag lezen met daar die perspectief, dat ons gered is. En dat ons steeds weer gereinigd kan worden van die zonde. Van weer die bloed van Christus. En daarom wil ons vragen, reinig ons ook vandaag weer. Maak ons harten schoon. Maak ons gewetens schoon. En Heere, laat daar toch niet zondes bij ons achterblijven wat ons niet bereid is om te beleiden. Zondes wat dan een vasthaakplek in ons hart krijgt. En wat ons van u af kan wegtrekken. Ons wil bid, Heere, dat u ons heeltemaal schoon zal maken en dat u die volledige vrijheid van Christus in ons harten zal geven. Zodat ons u met oprechte harten kan dienen, zonder om iets weg te steken. Heer, ons dank u dat ons daarvoor die krachtige werk van uw Heilige Geest ontvangt. Dank u dat u, Heilige Geest, in ons wil wonen. Ons wil u, wat Heere is en levend maakt, prijs. En ons dank u dat u in ons harten wil wonen en daar schoon maakt. En ons heilig, ons harten richt op Christus. En dat u ons helpt om in hem te gloeien. Dat die geloof een gave is van u. En daarom bid ons, Heere, vervul ons met uw Heilige Geest. En maak ons gewillige dienaars, gewillige priesters in uw dienst. Ons bid ook dat u met uw oog daarop vandaag die eredienst zal zien. Help ons om naar uw woord te luisteren. Ook als dit woorden is wat lang geleden tot mensen gesprek is wat ons nooit gekend het niet. Mensen wat helemaal anders geleefd het. In een andere wereld, met andere standpunten en ideeën en verwachtings. En toch, Heere, is ons één volk, uw volk. Ons bid, Heere, dat u ons oren zal geven om te luisteren en op harten, zodat uw woord kan binnendringen en in ons harten kan wonen en daar vrucht zal dragen. Bouw ons op met uw woord, zodat ons als levende stenen opgebouwd wordt in die tempel, uw gemeente, die lichaam van Christus. Ons bid zo dat u die eredienst en die prediking zal zien. En ons bid het in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Ons gaan twee Bijbelgedeeltes lezen. Ons begin in Exodus 24. En ons het een paar weken geleden, dat is denk ik 3 weken geleden, het was in Exodus 19 beland. En daar het ons die verwelkomingswoorden gelezen, die woorden wat God tot Israël gesprekend heeft. Dit is het begin van die hele ceremonie wat daar plaatsgevindt heeft bij die berg Sinai. En vandaag lees ons die, ja, eindelijk die hoogtepunt of die afsluiting daarvan min of meer. Dis dus eindelijk een eenheid, hoofdstuk 19 en 24. Hoofdstuk 19, ik wil net vers 4 tot 6 weer gauw lees. Jullie het zelf gezien wat ik aan die Egyptenaars gedoen het, en dat ik jullie op arendsvlerken gedra en jullie naar mij toegebring het. Als jullie dan nou ter die naar mijn stem luisteren en in mijn verbond hou, zal jullie mijn eigendom uit al die volken wees, want die hele aarde is mijne. En jullie zal voor mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie wees. Dit is die woorden wat je aan die kinders van Israël moet meerdeel. Nou, en dan gebeurt in 1920 die ontmoeting met die geweldige tekens, die vuur en die aardbeving en die rook en die geraas van trompetten of zoiets. En dan lees ons nou hoofdstuk 24. Intussen is een paar zijn hele reeks wetten gegeven, maar daarna wordt ook in hierdie hoofdstuk verwijs als die verbondsboek. Dus ons komt nog daarbij uit. Hoofdstuk 24, vers 1. Daarna het hij van Mozes gezegd, klim naar de Heere toe op. Jij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israël. En buig jullie neer van ver af. En laat Mozes alleen nader kom naar de Heere toe. Maar hulle moet niet nader kom nie. En die volk mag niet samen met hom opklim nie. Toen Mozes kom en aan die volk al die woorden van die Heere en al die verordeningen vertel, antwoord die hele volk met één stem en sê, al die woorden wat die Heere gesprek het, sal ons doen. En Mozes het al die woorden van die Heere opgeschreven en die morgen vroeg om klaargemaakt en onder die bergen altaar gebouw en 12 gedenkstenen volgens die 12 stammen van Israël. En hij het jong mannen van die kinders van Israël gestuurd, die het brandoffers geofferd en als dankoffers bullen voor die Heere geslag. En Mozes het die helft van die bloed geneem en dit in kommen gegooid en die helft van die bloed tegen die altaar uitgegooid. En hij het die boek van die verbond geneem, dit is nou die vorige hoofdstukken dus van Exodus, hij het die boek van die verbond geneem en dit voor die oren van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Heere gesprek het, sal ons doen, en daarna luister. Toen neem Mozes die bloed en gooi dit uit op die volk, en sê, dit is die bloed van die verbond, wat die Heere met julle gesluit het, op grond van al hierdie woorden. Daarop het Mozes opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van die oudstes van Israël. En hulle het die God van Israël gesien, en onder zijn voeten, net zoals een vloerwerk van saffierstenen, en zo helder zoals die hemel zelf. Maar hij had zijn hand niet naar die uitgezoektes van die kinders van Israël uitgestrekt, nie, en hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. Oh, we're now in vers 12. Toen zei de Heere voor Mozes, klim op die berg naar mij toe, en vertoef daar, dat ik jou die kliptafels kan gee en die wet en gebooien wat ik geskryf het om hulle te onderrig. Hierop het Mozes klaargemaak en Joshua sy dienaar. En Mozes het op die berg van God geklim en aan die oudstes gesê, wacht hier voor ons tot ons naar julle terugkom. En kijk, Aaron en Hur is bij julle, wie rechtszaak het kan naar hulle gaan. Toen Mozes die berg opklim, het de wolk die berg oordek. Vers 16. En die heerlijkheid van die Heere het op die berg Sinaï geblij. En die wolk het dit 6 dagen lang oordek. En op die 7e dag het hij naar Mozes geroep uit die wolk. En die verschijning van die Heere se heerlijkheid was in die oor van die kinders van Israël, soos een verterende vuur op die top van die berg. En Mozes het binnen in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. Dit is nou die verbondsluiting wat dus plaatsvindt met bloed. En ons lees ook daarover in Hebreërs 9, vers 11 tot 28. So we'll now turn to the book of Hebrews to see the explanation of the covenant ceremony and how that relates to the blood of Christ. Ons begin in vers 11. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaakt is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n eeuwige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stieren en bokke, en die as van een vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die eeuwige gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van een nieuwe testament, een nieuwe verbond, zodat terwijl daar een dood plaasgevind het voor die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis kan ontvang. Vers 16. Want waar het testament is, moet noodzakelijk die dood van die testamentmaker aangekondigd worden. Want het testament is geldig bij sterfgevallen, aangezien dit nooit van kracht is zolang als die testamentmaker nog leeft nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet die Moses aan die hele volk aangekondig is, hierdie is nou beskrywing van Exodus 24, het hy die bloed van kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hiesop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel. En gesê, dit is die bloed van die testament, die verbond, wat God met die oog op julle verorden het. Vers 21. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die dienst net so met die bloed besprinkel. En bijna alles wordt met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeelding van die dinge in die hemelen door hierdie offers gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self door beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in een heiligdom met handen gemaakt, het teerbeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangezicht van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwijls te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwijls gelei het van die grondlegging van die wereld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot zaligheid. Nou, laat ons nou sing van die bloed van die lam waarmee ons gewas is, skrifberuiming 9 vers 1, 4 en 5.
Thank you.
Laat ons nou luister naar die evangelie wat ons vindt in Exodus 24 en Hebreeërs 9. En dan zing ons daarna skrifverruiming 64, vers 1, 4, 5 en 6. Die gesalfde het gekom en gelowiges is sy priesters. En dit is dan ook een boodskap wat uitgaat naar al die volken. Skrifverruiming 64. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, wat zie je eindelijk van God in die wereld, in die geschiedenis, dus wat dit nou uitspeelt, dus wat dit verloopt? Vandaagse wereld gebeuren wordt bepaald door mensen met politieke macht. Nou, je hoeft maar op die internet te gaan loeren en je vindt door Trump en Biden. Of hier in Zuid-Afrika, die ANC en die nieuwe regering. Of die wereldgebeuren wordt bepaald door mensen met wapens. Rusland. Of denk aan Iran, Israël. Maar ook door organisaties wat mensen zijn opinies kan beïnvloeden. Die media, zoals die TV, die nieuwsverschaffers, Hollywood, die flicks. Maar ook die algoritmes op Facebook wat bepaalt wat jij op jouw scherm zien. Nou, dit lijkt alsof daar die dingen, daar die mensen, daar die machten bepaal wat gebeurt. Als je dit nou vergelijkt met die dingen wat ons hier in die kerk doen, verandert dit die wereld? Of, kom ons kijken, een beetje kleiner, verandert dit wat ons hier doen, die stad, ons stad? Je leest uit die Bijbel. Je zing, je bidt samen. Ons hou erediensten, ons praat over God en Christus. Wat een effect heeft dit eindelijk? Of lijkt dit voor jou alsof die mensen wat schreeuwen, wat groot plannen heeft, wat mag verzamelen, veel meer invloed heeft op wat in die wereld gebeurt? En speelt die kerk om ergens in een klein hoekje af, zonder enige gevolgen voor die wereld? Nou, daar kan die boek Exodus ons helpen. Daar wordt de ceremonie uitgevoerd om een verbond te sluiten. Oké, als je dan denkt van, nou, het is nou niet zo opwindend, ik stem samen. Het lijkt nou niet interessant, niet. Maar, hier vindt een ontmoeting plaats met God. Diezelfde God wat zijn macht gebruikt om een hele volk te bevrijden. Uit een van die machtigste wereldrijken van die geschiedenis. Hier gebeuren groot dingen, in hierdie hoofdstuk, wat je niet dadelijk verstaan nie. Nou kom ons ontdek hoe Jezus hier werkt en hoe dit die wereld verandert. Die thema van die preek is, die bloed van Jezus maakt die verbond vast. Die bloed van Jezus maakt die verbond vast. Die eerste gedeelte zei, volledige vergeving breng ons bij God. En die tweede, hij maakt ons heilig om die wereld te zien. Dus zei, volledige vergeving breng ons bij God en hij maakt ons heilig om die wereld te zien. Zo, dus de theme in English, the blood of Jesus makes the covenant certain. And the first part of the sermon, his complete forgiveness brings us to God, unites us with God, you can say. And the second part, he makes us holy, so that we bless the nations. Nou, in Exodus 19, ik heb het opzettelijk maar weer gelezen vandaag, omdat het al 3 weken geleden is dat ons dit gelezen heeft. In Exodus 19 heeft ons gelezen dat God die volk Israël voor die eerste keer bij Sinaï ontmoet heeft. En ons is nog steeds daar. Bij die berg. En daar het God dus voor hulle gezegd. Ik het jullie bevrijd en naar mij toegebreng. Als jullie mij gehoorzaam, zal jullie mij eigendom wees. Een koninkrijk van priesters en een heilige volk. Nou, ons het in die vorige preken gezien dat God dus een verhouding met zijn volk begint. Een verhouding met die nakomelingen van Abraham, wat nou zijn volk wordt. En daarom sluit hij een verdrag, een verbond met die volk Israël. Daarmee worden dingen vastgemaakt. In Exodus 20 tot 23 lees jij die 10 gebooien en een verzameling wetten. Dit wordt die verbondsboek genoemd. En dit is die afspraken wat in daar die verbond, in daar die verdrag gemaakt is. En dan hier in hoofdstuk 24 wordt die verbond dan ambtelijk gesluit. Plechtige ceremonie vindt plaats. Hulle brengt offers, hulle gooit die bloed in de altaar. Dan leest Mozes die boek van die verbond en Israël belooft om hulle aan die afspraken te houden. Mozes gooit vervolgens die rest van die bloed vermengd met water oor die volk uit. En daarna beklim die vertegenwoordigers van die volk die berg en ontmoet God. We houden zelfs een maaltijd met God. Hoofdstuk 24 is dus die ratificering, als je die woord kent, dat betekent vastmaak. Die ratificering van die verhouding wat God in hoofdstuk 19 aangebied heeft. Het is nou ambtelijk besluit, net zoals een huwelijk voor een ambtenaar gesluit wordt en dan rechtsgeldig is. Het is vastgelegd. Het is nou een feit. Maar hier die verbond wordt met bloed gesluit. Nou, hoe komt bloed? In die Oude Testament lees ons baie oor offers. Als je een dier offer, maak je die dier dood. En die bloed is dan die symbool van die leven van die dier. Mozes gooide het in die altaar. Zo wordt verzoening gedaan voor die zondes van die volk. Dit is dus eindelijk een symbolische erkenning van schuld. Die zondaar heeft die dood verdiend. Het dier wordt in zijn plek doodgemaakt. En die gelovige ontvangt vergeving. En vergeving is dat God jou vrij spreekt van wie je die doet van een ander, wat die straf gedraaid in jouw plek. Hebreeën 9 geeft je uitleg van die verbond en die offers en die bloed. Het doet het plaatsgevind voor die verlossing van die oortredingen onder die Eerste Testament, vers 15. En dit verwijst dus naar Jezus. Zijn bloed brengt verzoening. Jezus zet aan die kruis die doet ondergaan in die plek van die gelovigers. En Hebreeën 9 noemt dan die gebeuren van Exodus 24, vers 7 en 8. Daarom is ook in die Eerste Testament, daarom is ook die Eerste Testament niet zonder bloed ingewijd. Want toen elke gebod volgens die wet die Mozes aan die hele volk aangekondigd is, het hij die bloed van die kalvers en bokken samen die water en scarlakenrooi wol en hies opgeneem, en die boek zelf en die hele volk daarmee besprenkel en gezegd, dit is die bloed van die testament, verbond, wat God met die oog op jullie verorden heeft. En hij heeft ook die tabernakel en al die gereedschap van die dienst net zo met die bloed besprenkel. In die volgende hoofdstukken wordt die tabernakel, die bouw van die tabernakel, beschrijf. En toen dit klaar was, is dit inderdaad ook met bloed besprenkel. En bijna alles, zei Hebreeën 9, wordt met bloed gereinigd volgens die wet. En zonder bloedvergieting vindt daar geen vergifnis plaats. Nie. Nou, dit is een symbolische reiniging. Als je in die huis dingen met bloed begint en schoonmaakt, dat werkt niet zo goed. Nie. Daarvoor heb je schoonmaakmiddels nodig. Maar die reiniging hier is een reiniging voor God, een heiligmaking. En daarvoor is bloed nodig. En die laatste vers van Hebreeën 9, vers 23, noemt dat bloed twee dingen doen. En ik denk als je vertrouwt met die twee dingen, bloed wordt vergiet om vergeving te krijgen. Dit gebeurt wanneer Mozes die bloed in die altaar uitgooit. Maar die bloed doet nog iets. Die volk wordt gereinigd volgens die wet. En wanneer die tabernakel gebouwd wordt, wordt ook die tabernakel en al zijn onderdelen de bloed gereinigd. En dit wordt dan die tweede deel van die preek. Maar nou kijk ons eerst naar die eerste effect van die bloed. Vergeving door bloedvergieting. Voordat ik nou daar naartoe ga, dit wordt een beetje lang, laat ik eerst gauw een vertaling geven, zodat ons allemaal dit kan volgen. So Exodus 19 tells us about the meeting at Sinai. And now in 24, we get the ceremony that the covenant is really taking place and is made official, like a ceremony for a marriage. And the strange thing is that this ceremony is taking place with blood. And that's because blood represents life. Animals die in the place of people, sinners, who deserve to die. And after the animals have died and their blood is poured out, then God will forgive the sins of the people. And Hebrews 9 then explains that whole ceremony and says that blood must be shed, must be poured out, must be flowing in order to get forgiveness. And blood purifies people. And Hebrews 9 teaches us that the covenant at Sinai, even though it was a big event, has been replaced. And that's the next part of the sermon, the next part of part 1 still. Okay, so Hebreeus 9 is deel van een groter stukje in Hebreeus. Hebreeus 8, 9 en 10. Wat eigenlijk die heel duidelijkste hoofdstukken is, wat die oude en die nieuwe verbond vergelijkt. En voor ons verduidelijk, hoe kom Jezus gesterven? Partijker het mensen een vraag daarover, van hoe kom zou Jezus moeten sterven? Hoe kom het dan niet eenvoudig met die vader gepraat en gezegd, ach, vergeef alsjeblieft hun zondes. Hoe kwam hij gestorven? En hier blijkt dus dat dit die vervulling is van die oude verbond. Die nieuwe verbond is die vervulling van die oude verbond door die sterven van Jezus, Gods zoon. Wat totaal zonder zonde was. En Hebreeën zegt dan dat daarom die nieuwe verbond baie beter is als die oude verbond. Maar dan begin je natuurlijk wonder van hoe kom... Is die oude verbond nou niet voldoende nu? Was het niet goed genoeg nu? Was er iets fout aan meer? En dit is iets wat ons graag wil ontdekken en onthouden, zodat ons meer op Jezus zal vertrouwen. En om nooit meer zal verlaten. Ons zit in Exodus 19 en 20 gelezen dat die verbondsluiting een geweldig groot gebeuren was. Wat een groot impact op die volk gehad heeft. En wat een geweldig indruk gemaakt heeft. Die ontmoeting met God bij Sinaï was ontzagwekkend en zelfs angstaanjagend. Die vuur, die rook, die aardbeving, al die klanken, alles heeft gewijs dat God machtig en majesteitelijk is. Dat hij heilig is. En je zou denken dat de verbond met hem die mooiste is wat de mens kan overkomen. En dat dit voor altijd die kostbaarste ding op aarde is. Maar nou wordt hier die verbond oud genoemd. Dat is obsoliet. Dat is voorbij. Nou, als je dan probeert om te ontdekken hoe kom dit is. Aan Godse kant was er niks verkeerd niet. Die probleem ligt bij die volk. Die verbond verplichten om zorgvuldig te luisteren. Onthoud wat God in Exodus 19 gezegd. Als jullie dan zorgvuldig naar mij luisteren. En dit is precies waar die probleem is. Jullie moet gehoorzaam. Jullie moet trouw wees. God lief he. En dit is hoe je in die verbond met God lief. Dit is wat je belooft als je een deel wordt van die verbond. Maar die generatie wat hier bij Sinaï staan. Had het nooit recht gekregen. Hulle was steeds weer ongehoorzaam. En het hardnekkig Godse gezag verwerp. En geweier om op hem te vertrouwen. En daarom ontvangen hulle op laatst niet die beloofde land niet. Maar hulle het allemaal in die woestijn gesterven. En zo kan je zien dat die gehoorzaamheid in die verbond dus een baie ernstige zaak is met duidelijke gevolgen. En ook later generaties in die beloofde land hebben niet recht gekregen. Die een na die andere generatie. Wat in die beloofde land geleverd heeft, de voortdurende afgoderij. Die verbond verbreek. En daarom heeft God op laatst hulle uit die land weggejaagd. En in ballingschap gestuurd. Zoals Adam en Eva uit die paradijs verjaagd is. Nou, die Oude Testament wijst voor ons dat ons God nodig heeft. Anders is daar niet leven in. Dan is er net dood. En ons moet met hem verzoen worden om te kan leven. Maar die verbond wat hy gesluit het by Sinaï, om vergewing te gee en met hulle saam te leef, het hulle nie aanvaar nie. Die ou verbond, Sinaï, was dus ontoereikend. Dit kon nie redding breng nie, want Israel was nie gehoorsaam nie. Die wet was ontoereikend. Paulus sê, ja, dit was op kliptafels geskryf, maar dit is buiten die hart. Dit was nie in staat om die hart van die sonde te verander nie. Nou, as jy dit nou in gedagte hou, dan begin jy verstaan hoekom Jezus gekom het. Hoekom dit nodig was, dat God mens geword het en aan een kruis gesterf het. Want sy gehoorzaamheid, wat absoluut was, tot in die dood, het die eis van hierdie verbond vervul. Sy bloed het alle zondes van gelowiges bedek. En als ons weer nagmaal gaan vieren volgende week, wordt ons weer herinner dat Jezus die volmaakte offer gebring het. Mozes het voor die volk gezegd, dit is die bloed van die verbond wat die Heere met jullie gesluit het op grond van al jullie woorden, die wet. En Jezus sê vir sy disciples, by die laaste nagmaal, die eerste nagmaal, die laaste pascha, wat hy gevier het met hulle, dit, hierdie beker, is die nieuwe verbond in my bloed. Hebreë 9 vers 26 bevestig vir ons, dat Jezus deur sy kruisiging die sondes van elke gelovige wegdoen. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Nou, as dit nou so is, en ons kry die bevestiging, glo daarom, dat die bloed van Christus die volledige offer vir al jou sondes is. Moet nie jou sondes erken, ontken, of verskoning daarvoor maak nie. Die volmaakte verzoening wat Jezus bring, is die grootste aansporing wat jy maar kan kry, om jou sondes voor God te bely, zodat hulle volledig weggewas kan word. En daar staat voor ons meer op die spel als voor Israël bij Sinaï. De Sinaï-verbond het toegang gegee tot die beloofde land. Jezus' bloed gee toegang tot die hemel, die eeuwige verhouding met God. Daarom is hij een middelaar van een Nieuwe Testament, zodat die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis kan ontvangen. Laat ons daarom niet in ons zondes vastgevangen blijven, maar naar Jezus toevlug. Allemaal wat in hom glo en op zijn bloed vertrouw, krijgt deel aan die eeuwige erfenis. Let me give you the summary of this second part of the first part of the sermon. So Hebrews 9 teaches us that the covenant at Sinai has been replaced. It was a great event, impressive, but it was not good enough, this covenant, because the people did not obey the rules of the covenant. They kept breaking the covenant. And because of that, God takes away the promised land from them. So people need forgiveness in order to live with God so that they can really live. But they cannot live in this covenant. The law was not able to change people. It remains outside of us. And that's why Jesus came. His blood takes away all sins. And that is certain. So when we are celebrating the Lord's Supper next week, we are reminded of his sacrifice. This cup is the new covenant in my blood, Jesus said. Believe it, that his blood is the full payment for your sins. He takes them all away. And therefore, let us not deny or hide our sins. Come up with excuses, but let us confess them. And then God promises that he will wash them all away. Dit brengt ons bij die tweede gedeelte van die preek. Hij maakt ons heilig om die wereld te zien. Nou, in die eerste deel het ons dus gefocust op die vergeving. Dat is die eerste ding wat die bloed doen. Maar daar is nog iets wat in Exodus 24 gebeurt. Mozes mengt die bloed met water, zeker om dit te verdun, en hij gooit dit symbolisch oor die hele volk. Dit is een reinigingsritueel. Hoekom is dit nodig? Nou, als dit volk met bloed besprenkeld wordt, is dit een symbool dat hulle niet net vergeving van zondes ontvangt, nie, maar ook geheiligd wordt. Dit is eigenlijk een uitzondering in die Oud Testament dat bloed op mensen gesprenkeld wordt. In Exodus 29 kan je vinden dat, dit die manier was waarop die priesters en die hoëpriester voor hun taak geheiligd is. En toen is daar met bloed die uiteindes van hun kop, hun handen en hun toenen aangeraakt. Dus hun oorlel, die duim en die groot toen. Dit is met bloed bestrijk. En vervolgens is bloed op Aaron en zijn seuns, die priesters, en op hun kleren gesprenkeld. Exodus 29 vers 20 en 21. En zo is hun hele lichaam rein verklaard en kon hun voor God verschijnen. Nou, die volk is nou symbolisch geheiligd door die bloed. Maar zelf kon die volk niet die heiligdom binnengaan. Nie. Die priesters het hulle daar verteenwoordig. Voor die priesters was dus een afzonderlijke ceremonie nodig om hulle te reinigen van die zonde en hulle heilig te maken voor hulle taak in die heiligdom. En je ziet daar die verschil ook in die tweede helft van Exodus 24. Die rest van die volk mag niet die berg aanraken. Maar Aaron en zijn seuns, die hoëpriester en die priesters dus, en die 70 oudstes mag die berg betreden en mag zelfs God zien. Hulle vertegenwoordig die volk en geniet een maaltijd met God. Dit was deel van die verbondsluiting. Maar zelfs Aaron en zijn seuns en die oudstes het niet die nabijheid tot God beleefd wat Mozes gehad het niet. Hij, net hij, het hield de maal naar die top van die berg geklim en van aangezicht tot aangezicht met God gesprek, in die wolk, in die vuur. En zo zie je dus dat daar verschillende graden is van heiligheid en vertrouwelijkheid met God. Nou, maar dan kan je wel die vraag vragen, maar hoe komt wordt die volk dan nog met bloed besprenkeld? Als ze niet in die heiligdom mag komen nie, en op een afstand moet blijven. Allemaal wordt gereinigd en afgezonder. Hoe komt? Nou, daarvoor gaan we nogmaals terug naar Exodus 19, vers 4 tot 6. God heeft hulle uitgekies om een heilige volk te wees, een koninklijke priesterschap. Die hele volk is dus priesters voor God. En is een heilige natie te midden van al die andere volken. In die Oude Testament werkt dit niet uit, nie, omdat hulle ongehoorzaam is. Maar in die nieuwe verbond wordt dit werkelijkheid. Jezus' bloed is zo krachtig dat alle gelovigen van hun zondes gereinigd wordt en tot God mag nader. Ons is allemaal priesters, wat in Gods heiligdom mag verschijnen en om daar mag dienen. Hebreeën 10 vers 19 zegt dit letterlijk. Ons heeft vrijmoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Vers 19 tot 22, terwijl ons dan, broeders, vrijmoedigheid heeft om in die heiligdom in te gaan door die bloed van Jezus, op die nieuwe en levende weg, wat hij voor ons ingewijd, door die voorhangsel Jindus, zei Vlies, en onze groot priester over die huis van God het, laat ons toetrien met een waarachtige hart, in volle geloofsverzekerdheid, die harten door besprenkeling gereinigd van een slechte geweten, en die lichaam gewas met rein water. Nou, die heiliging wat Jezus geeft, maakt dus zelfs jouw geweten skoon. Ik probeer te denken wat dit betekent, dat jouw geweten skoon is. Die vergeving is zo volledig, dat jij volle zekerheid hebt dat jouw zondes vergeven is, en dan houdt het niet meer aan om jou te beschuldigen nie. Elke zonde wat jij beleidt, is zo volledig weggewas, dat het geen macht in jouw hart meer kan uitoefenen. En jou niet weer onder die invloed van die duivel kan brengen. Alle gelovigen identificeer zo met Christus, dat hulle voor God kan verschijnen, die hele volk. Nou, als je dit toepast op ons erediensten, dan kan je zien hoe mooi dit is. In ons erediensten verschijnt ons voor God. Jezus heeft die hemelse heiligdom voor ons opgemaakt. In hem mag elke gelovige voor God verschijnen. Wat een voorrecht, besef je dit? Dit maakt jouw leven mooi. Elke zondag staan ons hier samen, als gemeente, als priesters voor God. Ons heeft toegang tot hem. Hij ontvangt ons met liefde en reinigt ons telkens weer van ons zondes door die bloed van Christus. Aanvaar en geniet die vrijheid wat Jezus voor jou geeft. Door zijn bloed reinigt hij jouw geweten en verbreek hij die macht wat die zonde in jouw hart wil uitoefenen. Vlug naar Christus en jij wordt een priester wat vrij is om God als een heilige mens te dienen. Nou, tot nu toe werd ik op die priesterschap van die gelovigen geconcentreerd. Maar Exodus 19 praat ook van een heilige natie. En dit is die laatste stukje van die tweede punt. Maar laat ik net gauw eerst een samenvatting, een opsomming geven in Engels, voordat ons verder gaan. So the second part. He makes us holy to be a blessing to the nations. The blood that we are talking about in the government gives, in the covenant, gives us forgiveness of sins. And in Exodus 24, it also does something else. It's being sprinkled, it's being thrown over the people as a ceremony to cleanse them, to make them priests, basically. Now, in the Old Testament, that doesn't become a reality yet because they have priests who represent them and they themselves cannot approach God. The priests do that. But in a new covenant, that changes because Jesus brings the full payment for sins. And Hebrews 10 verse 19 says that we can approach God with full assurance because Jesus is our perfect high priest. He even cleanses our conscience so that we are free from the guilt of sin. And so that is what we are doing every time we meet in worship. That we stand in front of God's throne and he receives us in love and he cleanses us from sin over and over again. What a privilege that is. And that brings us to the final part of the sermon, that we are a chosen race and a holy nation. Dus dit is die laatste gedeelte wat ik nog wil noemen, Exodus 19 vers 6. Praat van een heilige natie, een heilige volk. Dit wordt ook genoemd in 1 Petrus 2 vers 9, wat ik in een eerdere preek genoemd heb. Een heilige volk, een volk als eigendom verkrijg om te verkondigen die deugden van hem wat jullie uit die duisternis geroepen hebt tot zijn wonderbare licht. Dus ons wordt met die bloed van Christus besprenkeld, geheiligd, priesters gemaakt en ook een heilige volk, te midden van al die andere volken. En God heeft een doel daarmee, om zijn groot daden, zijn deugden te verkondigen. Dus als ons aan heiliging denkt, moet ons niet net denken aan eredienst en aanbidding van God niet. Die kerk van Christus heeft ook een rol om te spelen in die wereld. En dus kom ik die vraag aan die begin gevraagd. Wat er impact heeft die kerk op die wereld? Het lijkt alsof daar geen impact is niet. Maar nou leer ons iets, want God heeft die wereld, God heeft die kerk met een specifieke doel in die wereld geplaatst. Ons heeft een rol om in die wereld te spelen. Die volk van God is uitgekies uit andere volken om heilig te wees en om alle volken te laten deel in die zien van die verbond. En dit ontdek je als je ver genoeg teruggaat naar Genesis 12. God heeft voor Abraham beloofd om van hem een groot volk te maken. En door hem zal God alle volken zien. Nou, die wet van Mozes, die oude verbond, het Israël afgezonderd van al die volken en altijd laat uitstaan. Hulle was heilig, hulle was anders dan al die andere volken, door al die wetten wat hulle moest houden. Maar Israël had die doel daarvan vergeet. hulle trots geword, hulle gesê, ons is anders, ons is beter, ach die heidene, nee, ons soek hulle nie. Hulle het neergekyk op die slechte heidenvolke. Maar, God het 'n groot plan gehad, en Israel het het nie uitgevoer nie, maar Jezus herstel dit. En daarom lees ons in 1 Petrus 2 vers 9, een heilige volk, een volk als eiendom verkry, om te verkondig die deugde van God. Hy het jou uit die duisternis geroep, om een showcase te word, een vertoonvenster van sy genade vir die volke, vir die wereld. En as jy dit lees in 1 Petrus 2, en jy denk dan terug aan wat Jezus gesê het in die bergrede, Matteus 5 vers 14 tot 16, julle is die lig van die wereld. Een stad wat boe op een berg lê, kan nie weggesteek word nie. En een mens steek ook nie een lamp aan en sit het onder die maatemmer nie, maar op die staander, sodat dit skyn vir allemaal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle vader wat in die hemel is, verheerlik. Dus dit is ons taak, laat die lig van die evangelie, van die verlossing, skyn. Hoe laat jy jou lig skyn? Nou, deur heilige lewe te leef, soos 'n priester. Ons is gereinig, ons is aan God toegewyd, gereinig van die sondes. Ons moet dus in ons functionering as kerk, altyd onthou dat die kerk een rol het om te speel in die wereld, ten dienste van die wereld, die mense wat God nie ken nie. Ons is geroep om Christus bekend te maak, sodat hulle na Christus toegetrek kan word. Dus vanweer die taak moet ons nie aanpas by die wereld, om door hulle aanvaard te word nie. Ons moet ook nie die wil van God afwater, en aanpas aan die sondes van mense nie. Die kerk moet nie aanvaardbaar word nie, maar aantreklik wees door heilig te leef. En as ons so leef, en die vergewing van Jezus bekend maak, versterk ons lewe ons boodskap, en kan mense Jezus in ons raak sien. God het een nieuwe verbond met ons gemaakt, door Jezus, door sy bloed. Ons is bevry uit die duisternis, die slavernij van die sonde, en ons het priesters geword, om God te dien, en om as een heilige volk die genade van God te wys en te verkondig aan alle volken. Die kerk is die vertoonvenster van Gods genade en regering op aarde. Gods doel is dat onze heilige volk in en vir die wereld is, om Jezus aan die wereld bekend te maak en hom te wys deur heilig te lewe. Nou, daar die verhouding met die wereld is nie makkelijk om te hanteer nie. In ons tyd is daar baie druk op die kerk, op christene, om sonde nie meer te sonde te noem nie. Maar ons kan ook in ander slag trap, dat ons veroordelend is oor al die sondes van ander mense, en nie die genade van God vir hulle uitdeel nie. Nou, hierdie taak kan ons net uitvoer, as ons onthou dat Jezus vir die kerk die bediening van die verzoening gegee het, 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 20. Paulus, in sy brief aan 1 Korintiërs, die eerste Korintiërs brief, hy noem sondes openlik, hy spreek dit aan, en hy vertel vir allemaal, dat die oorvloedige genade van God beskikbaar is vir hulle, vir allemaal wat glo. En daarom sê hy, laat julle met God versoen. Dit is die oproep wat binnen die kerk klink, en nog sterker, naar buiten toe, buiten die kerk. Dit is die boodskap van die kerk vir die wereld. Ons moet dus die evangelie deur vertel, uitdeel en nie vir onself hou nie. Hoe dikwels moet ons dit nie vir onself herhaal nie? Omdat ons heel tyd dreig om terug te val in een houding van gerustheid. Ja, ek is gered, ek is veilig, dankie toch. Ons soek goeie preke, ons wil opgebouw word, ons moet groei en ons en ons kinders moet nabij die Here bly. As dit gebeur, dan kan jy tevrede wees. Maar denk ons ook aan die volke, waarvoor God ons ook afgezonder het. Om hulle te dien met die evangelie, met die getuienis van Jezus. Laat die genade en kracht van God maar zichtbaar worden in een heilige leven, want jij is gered door die bloed van Christus. So finally the last part, the cleansing of the blood makes us holy for a special task. You see that in Exodus 19 and 1 Peter 2, that we are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation. And that means that God takes us out of the world and then places us in the world as a showcase of God's grace and goodness. And so he gives us the mission to proclaim Jesus in the world. And that happens only if we live holy lives, if we're really devoted to God. And when we do that, then people can also see that what we say about Jesus is real. And that can draw them to Jesus. Now, this is what God promised to Abraham in Genesis 12, before the covenant in Sinai. I will make you a great nation, and I will bless nations through you. And that remains the mission of the church in the world. So Jesus says the same thing in Matthew 5. Let your light shine in the world. And that we do that by living a holy life. So we must truly be who we are, holy people belonging to God. And call people to repent and believe in Jesus. Do not adapt to the world to make yourself more acceptable to them. But bring them the truth of God and the love of God. And promise them forgiveness to everyone who believes in Jesus. And let's not be satisfied in our own lives that we hear the gospel and that our children believe. Live holy lives and tell people about God's salvation. Amen. Laat ons nou samen bidden, God dank. Heer God, Vader in die hemel, ons dank u dat u ons gered het. Ons dank u dat u een verbond bij Sinaï gemaakt het. En toen dit niet moeilijk was vanweer die ongehoorzaamheid van die mensen, het u uw eigen zin gestuurd. Ons aanbidt u vanweer uw groot genade, vanweer uw barmhartigheid. Ons dank u dat u moeilijk gemaakt het door die bloed van Jezus, wat niet moeilijk was door die bloed van dieren niet. Volledige verlossing. En dat u ons nou aanspoor, omdat dit zo vast en zeker is, dat u ons nou aanspoor om naar u toe te komen. En die verlossing ook daadwerkelijk te ontvangen. Heere, help ons om dit te doen. Dat ons niet begin denkt dat ons wel alright is. Dat ons wel in een goede verhouding met u is, wat ons ook al doen niet. En dat ons achter oor zit en eindelijk weer in die zonde terugval. Maar laat ons met gereinigde harten naar u toe komen. Ontsteek die vuur van uw liefde in ons harten. Dat ons steeds weer, oor en oor, u zoekt. Ons zondes belei en weer gereinigd wordt, zodat ons voluit u kan dienen. Zonder verhindering, met vreugde, met oprechte harten. Heer, ons bid dat u ons zal helpen om die zonde te los, naar die in te vechten, dit rechtig te zien als een gevaar. Iets wat ons weer terug wil trekken in die dood. Want het is altijd zo aantrekkelijk. Help ons om dit raak te zien. En help ons om ons toevlucht steeds weer bij Christus te zoeken. Ons dank u ook, Heere, dat u die volk besprenkel het met die bloed en zo gereinigd het om priesters te wees en een heilige volk. En ons dank u dat u dit moeilijk maakt in ons levens. Iets wat in die Oude Testament onmoeilijk was. Dat die volk u steeds weer ontrouw was. Het u moeilijk gemaakt door die Heilige Geest. En nou was u ons met uw bloed en u was ons ook met uw Heilige Geest. U geeft ons een nieuwe leven. Nu heilig ons. Ons wil u daarvoor hartelijk danken, Heere. En ons wil vragen dat u met kracht daar die werk in ons harten voortzet. Reinig ons van die zonde. Geef ons een heilige leven. Maak ons ook ernstig, hoor. U wil, als ons iets leest in die Bijbel en achterkomt dat dit is wat u wil, of iets wat u verbiedt, dat ons dit dan ernstig neemt. En dit ook opvolgt met gehoorzaamheid. Help ons om als gemeente samen een licht te wees voor die volken. Tenminste voor ons stad, waarin ons blij. Heer, ons erken dat het ons zo makkelijk terugvalt en net aan onszelf denkt. Dat ons tevreden kan wees met waar ons is. Met die goede verhouding met u. En die feit dat ons gloeien in u, dat ons kinders naar de kerk toe gaan. Maar Heer, ons wordt geroep om die evangelie uit te dragen, bekend te maken en het door de heilige leven te ondersteunen. Help ons om dit te doen. U kan dit doen door de Heilige Geest. Wil u dit ook doen in ons harten? En laat die licht duidelijk schijnen, ook in ons stad. Niet net hier in ons gemeente, niet maar in alle gemeentes, wat aan Christus toebehoort. Ons bid ook voor die christenen in die hele wereld. Al ons broers en zusters, hoor als, zie in hulle, Heere, maak hulle een licht. Laat die evangelie daar duidelijk schijnen, zodat mensen wat niet belangstellen in die evangelie, of mensen wat zelfs die kerk, christenen, vervolg, dit mag raak zien en daardoor aangetrekt mag worden en overtuigd mag worden van die waarheid van die evangelie. Wil u met kracht ook in hulle harten werken en die wereld verander. Heere, ons erkennen, ons weet nou dat die wereld niet afhankelijk is van die mensen wat mag het, die mensen wat ons altijd in die nieuws hoor, schreeuw, en die mensen wat wapens het, en allerhande mensen kan doodmaken, en gebieden kan afvatten van andere landen. Mensen wat altijd dit recht krijgen om dingen naar hun hand te zetten. Dit lijkt alsof hulle wen. Maar Heere, ons vindt rust daarin dat die hele wereld in uw handen is. En dat u uw volk vergader. heilige volk. En dat daar aan die einde van die geschiedenis niks oor zal blijven. Van al die mensen wat geschreeuw het en macht gehad het, en al die organisaties wat invloed gehad het niet. Maar dat er net die bruid van Christus zal staan. Wat u voorbereid het voor uw zoon Jezus Christus. En ons dank u en ons bid, Heere, dat ons daarvan deel mag wees, ook wanneer dit gebeurt. Maak ons trouw tot daar die dag. Heer, ons dank u dat ons in die gemeente voor elkaar mag bid. Ons is dankbaar dat Caleb vorige week kon verjaar. En ons wil voor hem bid, Heer, ons dank u voor hem. En ons wil bid dat hij Jezus mag kennen als zijn herder en hem zal vertrouwen. Dat hij dit zal genieten om die Bijbel te lezen en Jezus beter te leren kennen. Ons dank u ook voor Marlies, dat zij haar verjaarsdag kon vieren die afgelopen week. Ons bid voor haar, Heer, zien haar, bemoedig haar in haar wandel met u. En geef haar kracht voor haar taak in haar gezin. Help haar ook in alles wat zij doen, wat volgens uw wil is, en haar inschakeling in die gemeente. Ons bid, Heer, dat u ons zal zien, nou dat ons uw woord gehoord heeft, dat het in ons harten zal wonen, dat ons samen mag groeien naar Christus toe. Ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Laat ons nou ons offergaves aan die Heere gee en dan zing ons tenslotte lied 485. En dit is een lied waarin ons uitspreekt wat dit betekent om priesters en een heilige nazi te wees. Die boodschap van die betaling voor die zondes en die opstanding van Jezus wordt door ons verder meegedeeld. Lied 485.
te onderhoud.
Als mag nou die seën ontvang wat die hoë priester altyd op Israel geleer het en wat ons vind in nummerie 6. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.